Goedemiddag gemeente, de kerkenraad heet u en jou, de gasten, de luisteraars aan de kerktelefoon of het internet, hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger in deze dienst is dominee J.H. Lammers uit Ridderkerk. Op DV maandag 9 april zal het dataoverleg worden gehouden om 19:30 in de consistorie van de kerk. Op vrijdag 13 april is de gelegenheid om uw bestelde collectemunten op te halen tussen 19:30. De collecte. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de Bond van Vrouwenvereniging op gereformeerde grondslag. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Ook de zendingsbussen bij de uitgang bevelen we u aan. Onze voorzang is Psalm 89, vers 8. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 84, het eerste en het zesde vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der lege scharen God, ze mij uw huis en tempel zingen. En dan, ja, dan zingen we van God die leeft. We denken aan Pasen, feest van het leven. God leeft, maar dan zingen we ook en aan mijn ziel het leven geeft. Zing ook het zesde vers, want God de Heer is zo goed, zo mild is het alle tijd een zon en schild. En dan zo uitbundig de zon schijnt vandaag. Hoe heerlijk is dat, maar we mogen dan toch vooral zeggen hoe de Heer voor ons een zon is. En dat Hij ons helpt. Hij zal het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood. Psalm 84 vers 1 en 6. Naar de geloofsbelijdenis zien we met elkaar uit Psalm 118, daarvan het achtste vers. Psalm 118 is een psalm die ook door de Heer Jezus gezongen werd, kort voordat hij ging sterven. En toen zong hij de lofzang samen met zijn discipelen en deze psalm hoort daarbij. En dan, Gods rechterhand is hoog verheven, maar dan ook, ik zal door vijandswaard niet sterven, maar leven. En wij mogen dat door het geloof in de Heer Jezus ook zo zingen. Ik zal niet sterven, maar leven. Psalm 118, daarvan vers 8. We doen nu belijdenis van ons geloof. Dat doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en die is neergedaald tot in de hel. Op de derde dag is hij weer opgestaan uit de dood. Hij is opgevaren naar de hemel en nu zit hij aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Amen. Laten wij nu het aangezicht van de Heer zoeken in het gebed. Heere, dank u wel dat we in de kerk mogen zijn. Dank u wel dat het zo'n mooie dag is, zo'n zomerse dag. Laat de zon zo uitbundig schijnen. Daar worden wij blij van. Dank u, Heere. Maar boven alles danken we u dat u de zon bent. En dat u uw warmte aan ons geeft. Dat uw licht laat schijnen. En we danken u dat we in de kerk mogen zijn. Dat zelfs voor de tweede keer op deze zondag. Deze zondag na Pasen. Heere, u bent de God van het leven. U bent het die de dood overwon. En u geeft u aan onze ziel het leven. Het gewone leven. Dat is al zo bijzonder. Maar u geeft ons om Christus wil het leven dat nooit meer stuk gaat. Het leven dat blijft. Het leven dat eeuwig leven is. En u geeft dat omdat u Heer Jezus gezegd hebt, ik leef en u zult leven. En u zong die psalm, ik zal niet sterven, maar leven. En terwijl u dat zong, moest u de dood tegemoet gaan. Moest u het kruis van Golgotha op. En toch zong u het. Omdat u de dood hebt overwonnen. U stierf. U werd in het graf gelegd. Maar u kwam ook weer uit het graf. U bent de overwinnaar van alle boze macht. U bent de overwinnaar van de dood. En daarom is het ik leef en u zult leven. Dank u, heren, dat we ook in het evangelie dat mogen horen. Dat u de God van het leven bent. En geef dat wij u mogen kennen en de kracht van uw opstanding. Geef ons een goede dienst. Zegen ons in ons samen zijn. Als we luisteren, als we spreken, als we in de kerk zijn, als we thuis meeluisteren. Wees met ons als we nog jong zijn. Het gaat in de preek over iemand die nog jong was. En heren, dan is dit toch een woord in het bijzonder ook voor onze jonge mensen. Maar het is niet alleen maar voor onze jonge mensen, het is voor de hele gemeente, voor jong en voor oud. Heren, spreek tot ons en laat uw woord met macht zijn en dat doden horen, de stem van de Zoon van God, en die ze horen zullen leven. We bidden u, heren, zegen ons. We hebben het zo nodig en we mogen het gelukkig ook weten dat onze prediking niet tevergeefs is. Het zou wel zo zijn als u niet was opgestaan. Dan zou onze prediking tevergeefs zijn. Dan zou ook ons geloof tevergeefs zijn. Dan zouden wij nog in onze zonden zijn. Maar u bent opgestaan. En daarom is de prediking niet vergeefs. Daarom is ons geloof niet tevergeefs. En daarom hoeven wij ook niet meer in onze zonden te zijn. Christus is opgewekt. Heren, dat is werkelijk een hoopgevend evangelie. En laat het ook ons vanmiddag hoop geven als wij terug mogen kijken op het paasfeest. Heren, u verscheen aan uw discipelen, u verscheen aan uw discipelinnen. En wij bidden het van u, ook al is het anders dan toen, in die 40 dagen tussen Pasen en Hemelvaart. Maar verschijn ook aan ons vanuit uw woord en spreek tot ons. En dat het woord van u, de levende, een stempel op ons zal zetten. En dat het zo is dat we er niet van los kunnen komen. Dat we met u verbonden zijn. Dat we met u verbonden blijven. Heere, gedenk ons dan. In al onze omstandigheden, mooie omstandigheden, misschien ook moeilijke omstandigheden. Als daar een dichter van de psalm zegt, 1000 doden kwellen mijn angstvallig hart. O, dan kan het ook zo zijn bij ons, dat er allerlei dingen zijn die ons neerdrukken. Maar geef toch dat we niet somber zullen zijn. Dat we niet moedeloos zullen zijn. Maar dat wij hoop mogen vatten uit uw evangelie. Heere, gedenk ons dan. Verlos ons van de boze die ons altijd maar probeert op het gebied van de dood te houden of terug te brengen. Laat hij van ons weggaan. En wilt u in ons midden zijn. En wilt u het geven, heren, dat het vrede mag zijn. Zoals u ook kwam bij uw discipelen en zei, vrede, mijn vrede geef ik u. Heren, wij bidden dit alles van u. Niet omdat we dat verdienen, maar enkel en alleen. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij gaan dan met elkaar lezen uit de Bijbel. Het woord van de Heere, lezen uit het Nieuwe Testament. Wel uit het evangelie van Lucas, hoofdstuk 7, vanaf vers 1 tot en met 17. Lucas 7, vanaf vers 1 tot en met 17. Wij horen het woord van de Heer als volgt. Nadat hij al zijn woorden beëindigd had en aanhoren van het volk, ging hij Capernaum binnen. En een slaaf van een zekere hoofdman over 100, die hij zeer waardeerde, was ziek en lag op sterven. Toen hij over Jezus gehoord had, stuurde hij de oudsten van de Joden naar hem toe. En deze vroegen hem te komen en zijn slaaf gezond te maken. Toen die bij Jezus gekomen waren, smeekten zij hem indringend en zeiden, hij is het waard dat u dat voor hem doet, Want hij heeft ons volk lief en heeft zelf de synagoge voor ons gebouwd. En Jezus ging met hem mee. Maar toen hij niet ver meer van het huis was, stuurde de hoofdman enkele vrienden naar hem toe om tegen hem te zeggen: Heere, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht naar u toe te komen. Maar spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is. En heb zelfs soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een, ga en hij gaat. En tegen de ander, kom en hij komt. En tegen mijn slaaf, doe dat en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich over hem. En hij keerde zich om en zei tegen de menigte die hem volgde: Ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En toen zij die gestuurd waren in het huis teruggekeerd waren, vonden zij de zieke slaaf gezond. En het gebeurde op de volgende dag dat hij naar een stad ging die Nain heette. En veel van zijn discipelen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij nu de poort van de stad naderde, zie daar, er werd een dode uitgedragen. Hij was de enige zoon van zijn moeder. En zij was weduwe. En een grote menigte uit de stad was bij haar. En toen de Heere haar zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over haar. En zei hij tegen haar: Huil niet. En hij ging naar de bar toe en raakte die aan. De dragers nu stonden stil. En hij zei: Jongeman, ik zeg u, sta op. En de dode ging overeind zitten en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees greep hen allen aan en zij verheerlijkten God en zeiden: Een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft naar zijn volk omgezien. En het gerucht over hem ging rond in heel Judea en in heel de omgeving. Tot zover. Tekst voor de preek is Lucas 7, vers 11 tot en met 17, waar het gaat over de opwekking van de jongeman te Nain. Gaan met elkaar zingen, voordat we luisteren naar de preek, Psalm 86, vers 4, 7 en ook 8. Psalm 86, vers 4, daar zingen wij: Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. 7, want uw goedheid hoogst gerezen hebt gij dikwijls mij bewezen. En mijn ziel, hoezeer verdrukt, uit het diepst van het graf gerukt. Dat ziet ook op Pasen. En dan zingen we ook vers 8. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig. Psalm 86, vers 4, 7 en 8. Gemeente, heb u er ooit van gehoord dat een begrafenis niet door is gegaan? Bijvoorbeeld een verjaardagsfeest. Je hebt dat georganiseerd en je hebt mensen uitgenodigd, maar je wordt ziek. Het kan niet doorgaan. En je bericht iedereen, ik heb je wel uitgenodigd, maar het gaat niet door. Of een voetbalwedstrijd die gehouden wordt. Er zijn barre weersomstandigheden en het is niet verantwoord om het door te laten gaan. En de wedstrijd wordt afgelast. En zo kan het gebeuren dat iets niet doorgaat. Maar heb je er ooit van gehoord dat de begrafenis niet doorgaat? Een begrafenisgemeente gaat altijd door. Hoe de weersomstandigheden ook zijn. Toch horen wij vanmiddag vanuit het evangelie dat het voorgekomen is dat de begrafenis niet doorging. Dat de begrafenis moest worden afgelast. Boven de preek zetten wij, en dat is als het ware nog een terugblik op het paasfeest, Jezus is sterker dan de dood. Jezus is sterker dan de dood. Ja, want we hebben Pasen mogen vieren. De vorst van het leven heeft de koning van de dood ontwapend. Jezus heeft aan het recht van God voldaan en hij is de overwinnaar van de dood. Dat is hij door Pasen en dat is hij na Pasen. Maar dat is hij ook al voordat het Pasen is. Zijn hele leven is een voorbereiding op datgene wat komen gaat. En zo heeft Jezus enkele keren vooruitgegrepen op het paasfeest. Zo heeft hij het dochtertje van Jairus opgewekt. De jonge man van Nain, daar horen wij vanmiddag over. En ook een derde, Lazarus. Er zit een bepaalde opklimming in. Dochtertje van Jairus was nog maar net overleden. De jonge man van Nain, die werd begraven. Dan ben je toch alweer een tijdje verder in de tijd. En Lazarus, die lag al 4 dagen in het graf. Jezus is sterker dan de dood. Waarschijnlijk is de opwekking van de jonge man daarna in de eerste in tijdsvolgorde. En gemeente, wij horen, dat zou je kunnen zeggen, dat is het waar het over gaat in deze dienst. Precies hetzelfde als wat ook gezegd wordt bij de opwekking van Lazarus. Dat Jezus zichzelf bekend maakt als de opstanding en het leven. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, al was hij ook gestorven. De geschiedenis begint, zo staat er bovenop, de volgende dag. Het woordje dag staat schuin gedrukt. Staat dat niet in de oorspronkelijke taal? Je zou misschien er ook van kunnen maken in de volgende tijd. Hoe het ook is, het is in ieder geval een woord wat aangeeft dat er verband is met datgene wat eraan vooraf is gegaan. Het volgt op het voorafgaande. En wat horen wij in het voorafgaande? Nou, wij horen in het voorafgaande, dat is hoofdstuk 6, hoe de Heer Jezus een preek heeft gehouden op de berg. Een preek die wij ook wel de bergrede noemen. En het gaat in die preek erom dat wij geen neutrale houding kunnen innemen tegenover de Heer Jezus Christus. Het gaat erom dat allen die het horen zullen erkennen, Jezus is de Christus, de Zoon van God. En wie zal dat erkennen? Je zou het verwachten van de kant van de Joden. Maar zie, daar is iemand uit het heidendom. Een hoofdman over 100 en die woont in Capernaum. Zijn knecht is ziek. En in de nood gaat hij tot Jezus. En de Joden, aan wie hij zijn klacht uit, die brengen het bericht over naar Jezus. En zij zeggen, Heere Jezus, hij is het zo waard. Zelf zegt hij, ik ben het niet waard. En gemeente, de Heer Jezus geneest zijn knecht en dan zegt hij van het geloof van deze man, deze heiden, iemand buiten het volk, ik heb zo groot geloof zelfs in Israël niet gevonden. En dan kom je bij deze geschiedenis, geschiedenis in Nain, waar een wonder gebeurt wat nog groter is dan het wonder dat in het voorafgaande beschreven is. Vond dat wonder plaats in Capernaum? In Galilea, bij het meer van Galilea, Nain ligt ongeveer 40 kilometer van Capernaum vandaan. Nain, de naam betekent de lieflijke, dat komt ook overeen met de ligging van deze plaats. Het is een mooie, het is een lieflijke omgeving. En zo gaat Jezus dus van Capernaum naar Nain, van plaats tot plaats. En er sluiten steeds meer mensen aan, omdat zij zijn evangelie willen horen. En omdat ze ook met hun zieken bij Jezus komen. En zo komt Jezus dan aan op een bepaald moment in Nain. En Lucas die vestigt de aandacht dan op datgene wat komen gaat door te zeggen, zie, let eens op. Uit Nain komt een begrafenisstoet. De stoet is op weg naar een grafspelonk buiten de stad. Er is iemand overleden die dag. En waar bij ons tussen overlijden en begraven worden zo 4 of 5 of 6 dagen zit, daar gebeurt dat in Israël vanwege het warme klimaat op dezelfde dag. Wie is de overledene? Het is een jonge man. Je moet hier niet denken aan een kind. Het is een jonge man. Je zou zeggen een jong volwassene. Het woord dat Jezus gebruikt, dat kun je gebruiken van iemand tussen de 24 en de 40 jaar. Een jong volwassene. Het leert ons in ieder geval dat de dood niet alleen maar voor oude mensen is. Als je 80 bent of als je 90 bent. Maar dat de dood ook te maken heeft met jonge mensen. Ook met jullie jonge mensen in de kerk. Het is niet alleen maar als je oud bent, oude mensen moeten sterven, zo zeggen we dan. Maar jonge mensen kunnen sterven. De dood maakt een einde aan de band van liefde van man en vrouw, ouders en kinderen. De dood maakt heel veel stuk. Meent, het gaat hier over het overlijden van een jonge man, een jong volwassene. En er staat dan ook bij, hij is de enige geboren zoon van zijn moeder. En zijn moeder is een weduwe. Is dat niet schrijnend? Eerst al je man overleden. En dan nog je kind. Daar zijn geen woorden voor. Hoe is het mogelijk, denk je dan? Nee, als je dat zelf niet meegemaakt hebt, kun je er niet over meepraten wat dat is. En dat is maar goed ook, hè. Je hoeft niet alles mee te hebben gemaakt om er toch over te kunnen spreken. Als je je vrouw mag hebben en als je kinderen mag hebben, dan is dat iets om dankbaar voor te zijn. En kom uit een gezin en ja, we zijn allemaal in leven. Je hoort wel eens gezinnen en dan is het toch op een bepaald moment dat er één uit het gezin gaat overlijden. Ik heb het niet meegemaakt. Alle gezinsleden zijn er nog. Gemeente, dus ik weet niet uit eigen ervaring wat dat is, maar toch, en dat zal vast en zeker ook zijn in het midden van de gemeente hier, dat er zijn die misschien ook wel op het moment dat ik dit zo aan het uitspreken ben, de pijn van hun leven voelen. Ik probeer er ook heel voorzichtig over te spreken. Het gaat niet om mijn ervaring, want dan zou ik hierover niet kunnen spreken, maar het is het woord van de Heere. En de Heere roept ons om zijn woord te ontvouwen, en dat willen wij dan ook in deze dienst doen. Maar gemeente, het is een, dat hoor ik van mensen die dat mee hebben gemaakt, een zeer heftig verdriet. Het overlijden van je man, van je vrouw, maar zeker het overlijden van je kind. Dat is wat voor een moeder. Je hebt je kind gedragen. Je hebt je kind 9 maanden in je gehad. En dat geeft een band. En als je kind dan overlijdt. Gemeente, deze vrouw moet heel wat meemaken. Weduwe en nu ook haar zoon moeten missen. En dat te bedenken in de tijd dat er geen sociale voorzieningen zijn. Dus er is ook sprake van de maatschappelijke nood. Die zoon, die was nodig om voor zijn moeder te kunnen zorgen. Maar wie zal vanaf vandaag voor haar zorgen? Daarom, gemeente, het is heel belangrijk dat we ook oog hebben voor onze weduwen, onze weduwnaren. Die zijn er in elke gemeente. Het is misschien niet zozeer vanwege het financiële. Daar wordt vandaag aan de dag toch best in ons land goed voor gezorgd, toch aandacht hebben voor elkaar. Hebben wij ook aandacht voor weduwen en weduwnaren? Jacobus, die schrijft dat zo op in zijn brief, wat een zuivere godsdienst is. En dan zou je denken bij de zuivere godsdienst aan een heleboel geestelijke ervaringen. En die komen daar uiteraard ook wel bij. En Jacobus zegt toch, wat is een zuivere, wat is een onbevlekte godsdienst voor God en de Vader? Dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking. Denk aan de weduwen, aan de wezen, aan de weduwnaren. Weduwe bijvoorbeeld zegt, nu al in de kerk, en je bent nu met heel veel mensen om je heen, maar straks dan kom je thuis en dan is het toch weer helemaal stil. Met wie moet je dan napraten over de preek? Gemeente, laten wij oog hebben voor elkaar. Deze vrouw, over wie hij horen heeft, gelukkig heel veel meeleven. Er is heel veel belangstelling. Heel veel mensen die zijn aanwezig. Mensen uit de stad, familieleden. Ook vast en zeker de ingehuurde klaagvrouwen. De vrouwen die werden ingehuurd, die ervoor werden betaald om ook te huilen bij een begrafenis. Dat kwam in die tijd voor. En gemeente, mooi als dat meeleven er is. Ook vandaag, laat het oprecht zijn. Niet alleen maar op de dag van de begrafenis of in de eerste paar weken daarna, maar ook in de langere tijd erna. Hè? Want je hoort het ook wel eens zeggen van, ja, het is dan wel een jaar geleden dat mijn man of mijn vrouw overleden is, maar die pijn, dat wordt steeds meer. Het gemis wordt steeds meer. Oog hebben voor elkaar. Nou, er zijn dan wel gelukkig heel veel mensen die met deze vrouw meeleven, maar het is niet bij iedereen even diep. En dan, gemeente, zo midden in die bittere werkelijkheid krijgen wij dat ook als een roepstem naar ons toe. Ook u, ook jij. Denk eraan, ook jij moet een keer sterven. Ik wil denken dat leven een sprookje is en het leven lacht je misschien toe. En ik bedoel ook niet te zeggen dat je niet van het leven zou mogen genieten, hè, van de goede dingen die er in het leven zijn. Maar toch, gemeente, mag je niet zo in het leven opgaan dat je doet alsof er nooit een einde aan kan komen. Als je in het ziekenhuis ligt, dan zie je wat er allemaal gebeurt. Wat mensen meemaken, dat is heel wat. Lig je in een ziekenhuis, dan hoop je nog weer een keer thuis te komen. Maar als je in een verzorgingshuis bent of een verpleeghuis, waar je hoogstwaarschijnlijk niet meer uitkomt. Gemeente, wat een nood, wat een verdriet is er in het leven van mensen. En dat niet alleen maar voor ouderen, ook jongeren. Kijk maar eens op een begraafplaats. Als je naar een begraafplaats opgaat en je maakt een wandeling en je let op de grafstenen, ja, dan kom je alle leeftijden tegen. Daarom, gemeente, momento mori, denk eraan dat je een keer moet sterven. Dichter zegt dat wie leeft er, die de slaap van de dood niet eens zal slapen. Ieder mens heeft ermee te maken. Want wij zijn allemaal van God de bron van het leven afgevallen. En het is de mensen gezet om te sterven. Het is zo de werkelijkheid waarin wij zijn. Ook na Pasen. Je zou zeggen, het is toch Pasen, de dood is overwonnen. Hoe kan het dan dat er nog steeds vandaag mensen sterven? Het is de werkelijkheid. Hoe zit dat precies? Is de dood dan wel overwonnen? Gemeente, het wordt tijd dat we met elkaar letten op hem om wie het gaat. Uiteindelijk gaat het niet over die jonge man die overleden is. Het gaat uiteindelijk ook niet over die weduwe die heel wat in haar leven moet meemaken. Het gaat ook niet over al die omstanders, over die stoet, die rouwstoet. Het gaat in dit gedeelte ook over Jezus. Hij is de hoofdpersoon. Om hem gaat het. En wie is hij? We zeggen van Jezus, gemeente, hij is de enige geborene van de Vader. Het kostbare bezit van de Vader. Enig geboren. Het liefste wat hij heeft. En wat heeft de Vader gedaan? Hij heeft zijn Zoon afgestaan aan deze wereld. Hè? Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft. Hij gaf het liefste wat hij had. En de zoon was bereid om te gaan. En waarom? Om mensen te redden van de zonde. Om mensen te redden van de dood. Om hem gaat het. Hij nadert Nain. En juist op het moment dat hij de stad binnengaat, is daar dan die rouwstoets. Niemand heeft hem om hulp gevraagd. Bij een zieke gebeurt dat. Heer Jezus wilt u genezen, maar wat heeft het voor zin om de hulp van Jezus in te roepen als er iemand overleden is? Dat heeft toch geen zin, want de dood is onherroepelijk. Tegen de dood kun je niet op. Niemand heeft Jezus om hulp gevraagd. Maar Jezus staat hier. En hij neemt zelf het initiatief. En zo staat hij dan oog in oog met die stoets. Je zou zeggen dat Jezus nu zou zeggen tegen de volgelingen van hem: laten wij aan de kant gaan. Want er komt een rouwstoet aan. Dat is trouwens ook vandaag toch wel heel goed, hè, wanneer er een begrafenis plaatsvindt. Dat je niet gewoon maar doorgaat of doorrijdt. Maar dat je stil gaat staan aan de kant van de weg. Of dat je eventjes wacht tot de stoet weer voorbij is. Dat er nog een zeker respect is, hè, voor de dood. Dat zou je van Jezus verwachten, dat hij nou zou zeggen: allemaal aan de kant. Maar hij blijft staan. Midden op de weg. En zo staat Jezus oog in oog met deze stoet. Oog in oog met de dood. Er vindt hier bij de poort van Nain een confrontatie plaats tussen Jezus en de dood. Bij de poort. Moet je weten, gemeente, dat de rechtspraak plaatsvond bij de poort van de stad. Wanneer je naar de rechter ging, ging je niet naar een gebouw, zoals wij dat moeten doen. Maar je ging naar de poort van de stad. Daar werd recht gesproken. Wel nu, gemeente, Jezus staat hier bij de poort van de stad, Nain, en hij gaat hier de dood veroordelen. Hij gaat het vonnis vellen over de dood. Hij gaat hier de dood teniet doen. We horen dat Jezus vol ontferming bewogen is over deze vrouw. Ja, Jezus die heeft ontferming. Gevoel, bewogenheid. Soms wordt hij wel eens voorgesteld als iemand die afstandelijk zou zijn. Je weet nooit waar je aan toe bent met Jezus. Maar gemeente, dat is niet juist. Jezus die heeft ontferming. Jezus die is bewogen. Jezus heeft gevoel. Hij ontfermt zich over deze vrouw. Hij heeft een intens medelijden met deze vrouw. Mooi als dat er is. Ook bij ons vandaag, hè, wanneer je medelijden met elkaar hebt. Wanneer je met elkaar meeleeft. Mooi als er is. Maar je voelt jezelf soms ook zo beperkt. Je zou met zoveel mensen willen meeleven. Maar je merkt, het heeft een grens. Het lukt niet. Je kunt dat niet opbrengen. Je zou het willen, maar het gaat niet. En al zou je het kunnen opbrengen dat je met alle mensen even intens zou meeleven. Ja, dan sta je toch voor de grens. Ik kan wel meeleven. Maar echt helpen lukt mij niet. Ik ben machteloos. Machteloos tegenover de dood. Dat in ieder geval. Jezus is vol ontferming. En vol van macht. Daarom zegt hij tegen deze weduwe: huil niet. Huil niet. Wat niet betekent dat je niet mag huilen als je verdriet hebt. Want als Lazarus gesterft, dan horen we van Jezus dat hij zelf ook huilt bij het graf van zijn vriend Lazarus. Tranen zijn niet verboden. Verdriet is goed om dat te uiten. Een vrouw zei wel eens een keertje van: ja, nu ga ik maar niet naar de kerk zondag, want ik ben bang dat ik moet huilen. En wij schamen ons voor onze tranen. Gemeente, wij kunnen toch het allerbeste met ons verdriet naar de kerk. Wat maakt het uit dat je huilt? Wat maakt het uit dat tranen uit je ogen komen? Je mag je hart toch uitstorten voor het aangezicht van God. Zo mogen wij onze tranen hebben. Ik weet het, gemeentetranen kunnen soms ook heel oppervlakkig zijn. Het is lang niet altijd een bewijs dat het verdriet heel diep is. Soms zijn er ook mensen die zeggen van, ik kan niet huilen. Maar het verdriet is zo diep en het is zo intens. Daar zijn droge tranen. Gemeente, wij mogen verdriet hebben. We hoeven niet een stoïcijnse ongevoeligheid te hebben. Huil niet. Waarom zegt Jezus dat? Wat bedoelt Jezus hier? Wel, Jezus die gaat iets doen. Jezus die gaat iets doen. Hij komt dichterbij. Hij komt dichtbij de jonge man die op de baar ligt. En hij gaat hem aan. Dan, gemeente, dan word je voor de Joden onrein. Als je in contact met een overledene komt, dan word je cultisch onrein. En Jezus die eenmaal rein is, die raakt hem aan. En je zou zeggen, nu wordt hij onrein, maar dat is nu Jezus, gemeente. Jezus die neemt onze onreinheid op zich. En zie, dat is ook een vooruitlopen op Golgotha. Jezus die gaat straks op het kruis van Golgotha onze straf dragen. Onze onreinheid op zich nemen. Jezus komt in contact met een dode en hij wordt onrein. Maar hij gaat spreken. Jonge man, ik zeg u, sta op. Heeft dat voor zin om te praten met een dode? Zou je zeggen, iemand die overleden is, kan toch niks terugzeggen. Die zegt, die kan ook niet horen. Dat heeft toch geen zin om tegen een dode te spreken? Jezus spreekt tegen deze jonge man. En als Jezus spreekt, gemeente, dan doet hij dat als degene die alle macht heeft. Dat is dezelfde macht als bij de schepping. Hè? Er was geen licht en hij zei, er zij licht en er kwam licht. Hij spreekt en het is er. En zo is dat ook hier. Jezus spreekt tegen deze jonge man die overleden is. Hij spreekt, sta op. En zijn woord is met macht. Zijn woord wekt tot leven. Er is hier in deze geschiedenis een herinnering aan de profeet Elia, die door de Heere gebruikt werd om de zoon van de weduwe van Zarfat op te wekken. De profeet Elisa, die de zoon van de Sunamitische vrouw opwekte. Maar Elia en Elisa deden dat niet in eigen kracht. Jezus die wekt deze jongeman op en hij doet dat in zijn goddelijke kracht. Hij doet dat omdat hij de koning van het leven is. En zo hier bij de stadspoort van Nain velt hij een vonnis over de dood. De jonge man gaat overeind zitten en gaat spreken. Wordt aan zijn moeder teruggegeven. De begrafenis wordt afgelast. Ik zei het aan het begin van de preek, heb je er ooit van gehoord dat de begrafenis niet doorging? Nou, gemeente, hier bij Nain werd de begrafenis afgelast. De begrafenis ging niet door. De stoet die van plan was om de stad uit te gaan, om naar de begraafplaats te gaan, wordt tot omkeer gebracht. Ja, in Christus wordt de beweging van de dood een halt toegeroepen. Zo, gemeente, is hier sprake van een teken van het koninkrijk. Een teken dat hij aan het werk is. Gebeurde dat vandaag ook maar, zo zou je zeggen. Nou, je zou dat zo vandaag niet verwachten. Toch, gemeente, staat er niet voor niets in de Bijbel. Het is niet zo dat we hier een spannend verhaal hebben, een mooi verhaal, dat we kunnen zeggen, mooi hoor, dat dat allemaal gebeurd is in de tijd van Jezus. Nee, wij leren hier iets voor ons eigen leven. Want de dood, dat is iets waar we allemaal mee te maken hebben. De lichamelijke dood, daar heb ik het al over gehad. Maar er is ook sprake van de geestelijke dood. Paulus die schrijft daarover en dan zegt hij van ja, dat is dood zijn in de zonden en in de misdaden. En je leeft, je ademt, je bent misschien springlevend en levenslustig en toch dood in zonden en misdaden. En het is zelfs zo, gemeente, dat wij vanwege onze zonde hebben verdiend om de eeuwige dood te moeten sterven. Dat is onze situatie. Zonder enige uitzondering. Dat is niet zo prettig om dat te horen. Maar het is wel waar. Erkennen wij dat, gemeente? Daar worden wij klein van. En wat je ook doet, het leven krijg je maar niet in. Wat je ook probeert te doen, wat je ook probeert te regelen, hoe streng je ook bent, hoe godsdienstig je ook bent, of dat je het misschien probeert met een opgewekte sfeer aan te brengen, het lukt ons maar niet om de dood weg te krijgen en om het leven erin te brengen. Maar gemeente, Jezus die maakt zichzelf bekend als de opstanding en het leven. En hij maakt het waar dat de uren komt en nu is dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En doden kunnen niet horen, maar toch als Jezus spreekt, dan gebeurt er wat. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Waar Jezus spreekt, en hij spreekt ook in deze dienst, door het evangelie, daar worden doden opgewekt. Daar gaan doden leven. Opgewekt met Christus uit de dood. De dood van zijn kracht beroofd. En zo horen wij, gemeente, wie Jezus is. En de evangelist Lucas die spreekt over hem als Here. Kyrios. Heel opvallend. Hij is de Here. De Here van het leven. En als dat er zo staat, gemeente, dan is het ook alsof hij vanmiddag aan ons vraagt. Mag ik ook van u de Here zijn? Mag ik ook van jou de Here zijn? De Here, Kyrios, oh wat heeft de Heer Jezus er heel veel voor over om jou te redden. Hij die hier dit wonder doet, gaat zelf de dood tegemoet. Gaat zelf het graf in. Hij betaalt voor onze schuld. Hij sterft in onze plaats. Hij staat dan op de derde dag ook weer op uit de dood. Ik ben de opstanding en het leven. Gemeente, het leven komt niet van onderen, het leven komt niet bij ons vandaan. Het leven komt bij hem vandaan. Hij is de Here. Hij overwon de dood. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Hij is de Here. Mag ik ook jouw Here zijn? Mag ik uw Here zijn? En wat is dan je antwoord? Laat het maar heel eenvoudig zijn. Heer Jezus, nu wij van u mogen horen in deze dienst, u bent ook mijn Here. Mijn Here. Dat is helemaal niet moeilijk, gemeente. Ook niet ingewikkeld. We hoeven daar niet lange verhalen voor te houden. Wat is nou het leven van het geloof? Mijn Here. En dan zit je precies ook in de catechismus. En wat is nou je enige troost? In het leven en in het sterven. Dit is mijn troost. Ik ben niet van mijzelf. Maar ik ben van de Here. Ik ben van Jezus. Het teken van het koninkrijk. Het is niet zo dat hier sprake is van een bijna doodervaring. Hè? Dat iemand bijna sterft. En dat zijn ook verhalen die soms hele diepe indruk maken. Hè? Dat je zegt van, tjoh, dat is wat. Dat iemand daarover spreekt. Dat hij als het ware in een tunnel was. Een donkere tunnel. En aan het eind licht zag. Een bijna doodervaring. Hier is sprake van iemand die echt overleden is. En ik zou zo graag willen weten, wat heeft hij allemaal meegemaakt? Hoe was het? Wat heeft hij precies in die tijd allemaal beleefd? Ik zou het zo graag willen weten. Ik ben zo nieuwsgierig naar al deze dingen, maar gemeente, we krijgen geen antwoord op. We weten het niet. Het is ook niet het allerbelangrijkste voor ons. Dit is het belangrijkste. Hoe staan wij tegenover Jezus? Hoe staan wij tegenover de Here? Gemeente, als wij zonder Jezus zijn en zonder Jezus blijven, dan gaan wij de eeuwige dood tegemoet. Maar als wij tot Jezus mogen komen en bij Jezus mogen blijven, dan leven wij. En dat leven, dat wil Hij nou zo graag aan u geven en aan jou. Hij wil niet dat iemand van ons sterft. Hij wil niet dat iemand van ons verloren gaat. Hij wil ons het leven geven. En hoe weet ik dan nou dat Hij dat wil geven, gemeente? Dan denk ik aan de doop. Dan denk ik aan de doop. Elke keer als er een doopdienst is, dan mag je ook weer denken aan je eigen doop. En dat je nou door de doop in aanraking wordt gebracht met Jezus die gestorven is en opgestaan is uit de dood. Als je gedoopt wordt, dan word je begraven met Jezus in de gelijkmaking van zijn dood. En je staat ook weer met hem op uit de dood tot een nieuw leven. En gemeente, dat vraagt om een antwoord. Van u, van jou en van mij. En wat is je antwoord? Mag ik wel vooral tegen jullie zeggen, jonge mensen, in de kerk. Dat de vraag ook wel vooral ook naar jullie toe komt vanmiddag. Het gaat hier over een jong iemand. De Heer wil zo graag dat je bij hem komt als je nog jong bent. Hoe eerder je daarmee begint, des te beter het is. Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Denk aan de Heer in de dagen van je jeugd. Voordat de kwade dagen komen en dat je zegt, ik vind er geen vreugde meer in, ik heb er geen zin meer in. Hoe eerder je ermee begint, des te beter het is. Luisteren jullie toch naar de stem van de Heer die zo graag wil dat ook jullie echt zullen leven, dat ook jullie echt gelukkig mogen zijn. Maar ook als je oud geworden bent en misschien wel denkt, is het voor mij niet te laat? Kan het nog wel voor mij? Niemand is te jong, niemand is te oud. Hij roept ons vanmiddag, ontwaak u die slaapt en staat op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Zo hebben wij gehoord, gemeente, hoe Jezus de dood heeft overwonnen. Door Pasen, maar wordt eigenlijk ook al voordat het Pasen was. Het teken van het koninkrijk. En zoiets gebeurt nu niet. Zoiets gebeurde vroeger wel. Nee, gemeente, het is een teken. Ook voor vandaag heeft dit iets te zeggen. Ook voor de toekomst heeft het ons iets te zeggen. Weet u, als je sterft en na het Pasen moeten nog steeds mensen sterven. En ook wij moeten een keer sterven, tenzij dat Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Maar als wij sterven, gemeente, ook na Pasen, weet u, dan is ons sterven eigenlijk geen sterven meer. Sterven is voor iemand die in de Heer Jezus gelooft een slapen, ontslapen. En als je begraven wordt, zo spreekt Luther daarover, op een hele mooie manier, dan word je als het ware gelegd in je slaapkamer. En dan wacht je totdat Jezus terugkomt. En als Jezus terugkomt, zo zegt Luther, dan zal hij op mijn graf kloppen. Luther, Luther, wakker worden. En gemeente, zo zal het zijn. Als Jezus terugkomt, dan zal Hij ons doen ontwaken. Ja, als wij sterven en begraven worden, dan is dat in vergankelijkheid. Maar straks, dan worden wij opgewekt in onvergankelijkheid. Het is een teken van het koninkrijk. Wat we hier vanmiddag mogen horen, gemeente, dat wijst ons heen naar de toekomst. Dat wijst ons heen naar de dag dat Jezus komt. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En weet u, daar zal de dood niet meer zijn. Daar zal geen rouw meer zijn. Daar zullen geen tranen meer zijn. Daar zal een grote schare zijn die niemand tellen kan. Uit Israël, uit de volkeren. Die de naam van God, de God van het leven, eeuwig mag loven en prijzen. Amen. Gemeente, wij zingen met elkaar uit Psalm 119, daarvan het vijfde vers gaat over een jongeman. En dan mag het ook wel zo een gebed zijn voor onze jongeren, houdt u ze vast. En ook een gebed voor jullie zelf, jonge mensen, dat wij bij u mogen blijven, Heere. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld, rein bewaren, gewis als hij het houdt naar het heilig pad, gewis als hij het houdt naar uw woord. Psalm 119, daarvan het vijfde vers. Laten wij nu de Heere danken en ook bidden. Heere, dank u wel dat u de God van het leven bent. En dat u een vonnis hebt geveild over de dood. Bij de poort van Naïn. U hebt dat helemaal gedaan toen u zelf opstond uit de dood. Dank u, Heere Jezus, dat u de dood overwon. En dat dat ook voor ons betekenis mag hebben vandaag. Ook als wij nog steeds te maken hebben met de werkelijkheid van de dood. Maar toch, de dood is geen dood meer. Het is een ontslapen geworden voor ieder die gelooft. Wij bidden u, schenk ons dit geloof. Dat we niet aan u voorbij zullen gaan in ongeloof. Maar dat wij door het geloof mogen weten. Jezus, u bent mijn Heere. Mijn Heere en mijn God, ga met ons. In het bijzonder met onze jonge mensen. Het ging over jonger iemand. Denk ook aan de jongeren van deze gemeente. Heere, dat zij uw stem mogen horen in hun jeugd. Dat zij hun jonge krachten aan u mogen geven. Maar geef het niet alleen aan hen, geef het ook aan de ouderen. Heere, zorg voor deze gemeente. Zorg voor de kerkraad. Zorg ook voor uw dienaar die u hebt geplaatst. Zegent u allen die een taak hebben. Wilt u nabij zijn. Het is Pasen. We mogen toch denken dat die steen is neergelegd. Die aan de kant geworpen was. Maar tot een hoeksteen geworden is. En wilt u uw gemeente bouwen op dit fundament. Dat er stenen mogen worden toegevoegd in dit Godshuis. En dat de gemeente één mag zijn. Heer, wij bidden u om de voortgang van uw werk in deze uw gemeente, maar ook in uw kerk als geheel. En we denken ook aan uw kerk in de wereld. Gedenk uw werk in Israël, gedenk uw werk in de volkerenwereld. Gedenk uw werk ook daar waar de kerk wordt vervolgd en verdrukt. Heer, het is toch Pasen. Dan mogen we toch weten dat u gezegd hebt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Denk aan alle die met verdriet te maken hebben, voor wie deze preek misschien wel gevoelig was. Gedenk ze, heren, troost ze en wees nabij. Dat we oog mogen hebben voor elkaar, ook als het gaat om verdriet, ook als het gaat om blijdschap. Blij te mogen zijn met de blijden en om verdrietig te zijn met hen die verdriet hebben. Heer, dat we zo betrokken mogen zijn op elkaar, aandacht mogen hebben voor elkaar. Leer het ons. Ga met ons, Heer, deze dag verder in. Ga met ons mee naar huis, dat we nog een goede zondag mogen ontvangen. Als we samen zijn, maar ook misschien als we alleen thuiskomen. Ga met ons de week in, de werkweek. Help ons bij alles wat ons te wachten staat, alles wat we hebben te doen. Maar dat we het mogen doen in de verbondenheid met u. U, de God van het leven. En dat we zo onze weg mogen gaan door dit leven. En uit mogen zien naar de dag die komen gaat. De dag van uw wederkomst. Dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen zal. En dat de dood er niet meer zal zijn. Dat er niemand meer ziek zal zijn. Dat er geen verdriet meer zal zijn. Maar dat alles volkomen mag zijn. Heer, dat niemand van ons achterblijft. Maar dat wij allen mogen toeleven naar die dag. En dat wij als mensen vol van hoop in deze wereld mogen staan. En nog een getuige mogen zijn voor allen die deze hoop niet hebben. Hoor toch ons gebed. Ervaart onze dank. En ga met ons. Wij bidden het u in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit enkel genade. Amen. Gemeente, wij zingen dan nog één keer, wel uit Psalm 30, daarvan het tweede en het derde vers, vers 2. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. En 3 psalm zingt, Gods gunstgenoten geeft, geeft lof den Heer die eeuwig leeft. Psalm 30, vers 2 en 3. gemeente, ga nu heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.